Hey, de profs rijden tegenwoordig ook grotendeels met 28ers. Zie jij dat nog toenemen of denk je dat dat wel voorlopig wel even de max is?
Moeilijk. Ja, weet je, we dachten ook dat ze nooit breder gingen toen Nicky een paar jaar terug in Roubaix won. Won die met 28 voor, 30 achter. We dachten, wat zijn dit voor ballonbanden? En nu rijden ze met 32 in Roubaix. En Tubeless, wat ook niemand dacht. Dus ik denk, ja...
Gevaarlijk om daar uitspraken
ja,
over te doen.
Ja, ik vind dat heel moeilijk.
Voor veel fietsers is het materiaal een belangrijk onderdeel van de hobby. En dat geldt zeker voor de mannen die vandaag aan tafel zitten. Naast mezelf zijn dat Peter Krijvanger van Specialized en natuurlijk Herman Nekkers. Het onderwerp van vandaag, de trends op materiaalgebied. Peter, welkom. Mooi dat je er bent. Tweede keer voor jou. De vorige keer was de podcast over bikefitting. Daar hebben we heel veel reacties op gehad. Maar jij weet ook best wel wat van materiaal, hè?
Ja, ik doe ook technische dealertrainingen bij ons, bij Specialized. Dus dat gaat vooral op productniveau. Ja. En ik ben zelf ook zeer geïnteresseerd in marginal gains.
Marginal gains.
Dus dat vind ik heel leuk, ja.
En je hebt ook bij Shimano gewerkt, hè?
Ja, ik ben 5 jaar bij Shimano aan de slag geweest. 3 jaar als product specialist. Met name voor duurreis toen de tijd, dus ontwikkeling van DR2. En daarna 2 jaar sportsmarketing.
En betekent dat je ook echt alleen maar met Shimano rijdt? Of rij je ook met alle andere merken?
Met alles in principe, ja.
Als het maar draait.
Ja.
Nou, mooi. Welkom. Herman, jij ook welkom.
Ja, top.
Jij bent volgens mij meer in het buitenland geweest dan in Nederland. Nou, ja, overdrijf ik niet.
Vrij van in het buitenland geweest. Laat ik zeggen, ik heb in juli een aantal uitstapjes gemaakt. Samen met eindredacteur Ida was ik naar Frankrijk, naar Brie-la-Ben. Hebben het gebied van Le Trois-Vallées ontdekt. Nou ja, eigenlijk herontdekt, want ik kende het al. Onder andere de nieuwe Col de la Tuniette. Dat is echt een hele mooie nieuwe col. Opnieuw aangelegd over onverharde paden. Beetje à la de Col de la Loza, die er vlakbij ligt. Hebben we ook gereden. En de prachtige nieuwe autovrije klim naar Val Thorens. Ja, het was echt een echt super mooie fietsen daar, hoor. Dat kan ik iedereen aanraden.
En jullie hadden mooi weer bij?
Ja, het was schitterend weer. Ja, echt 5, 6 dagen prachtig weer. We hebben de Gran Fondo gedaan. De Gran Fondo Col de la Loza. Dat was een mooie dag. Ja, ik heb eigenlijk wel lekker gereden. Vorig jaar had ik daar een DNF. Dus ja, ik moest even revanche nemen, zullen we maar zeggen. Ja. Maar dat is gelukt. Toeretappen bezocht met een perfecte plek op de top van de Col de la Loza. Eigenlijk 5 meter achter de top. Mooie videoopname gemaakt, foto's gemaakt. En zo. Echt wel heel erg leuk. Super georganiseerd met een tv-scherm en zo. Ja, we hebben er ook een compleet verslag over geschreven. Dus mocht je meer erover willen weten, ik kan er de hele uitzending over volhullen. Gaan we niet doen. Maar lees dat vooral. We zetten het wel even in de show notes, toch?
Ja, dat zullen we doen, ja. Ja. Het waait hier overigens flink. We zijn weer in het mooie Breukelen. En als de luisteraars dit horen, dan zijn ze het hopelijk alweer vergeten. Maar het is deze week echt beestenweer in Nederland. Het heeft eigenlijk aan 1 stuk doorgeregend.
Ja, maar vandaag nemen we het wat eerder op, hè?
We nemen het wat eerder op, doordat we geen zomerstop willen nemen. Dus heb jij deze week nog gefietst, Peter?
Ja, ik ben net terug van vakantie uit de Vorgezen. Dus gezinsvakantie op een camping, maar wel echt leuke routes gereden. Ook jullie podcast geluisterd van tevoren over de Vorgezen.
Kijk aan.
En met de tour zijn we nog even langs geweest bij de Platzerwassel en de Petit Ballon. Dus het was fantastisch.
Ik zag jouw dochter, was het geloof ik, in een Total Direct Energie shirtje staan. Wat een maatje of 10 te groot was.
Ja, die was super blij. Die dacht dat ze 1 cadeautje kreeg, maar ze kreeg zakken vol spullen toegegooid. Dus die had de dag van haar leven.
Ja. Ja. En jullie hadden best goed weer, toch?
Eerste week was fantastisch, tour was goed. De laatste dagen was wat minder, maar ja, nog steeds af en toe zonneschijn.
En deze week zag ik jou alweer op Insta in een regenpak.
Ja, de auto is kapot. Oh. Dus ik heb de speedpedelec gepakt naar het werk en drievoudig regenpak aangetrokken en het is gelukt.
Nou, het was echt niet best, hè, Herman, deze week.
Nou, het is echt, het is eigenlijk nog steeds niet goed. We zitten nu even in het zonnetje, maar vanmorgen regende het bij ons. Ja. Dus, we hopen maar dat het gauw voorbij gaat. Ik ga in ieder geval binnenkort naar Zwitserland. Dan hoop ik dit allemaal achter te laten.
Nou, inderdaad. Nou ja, ik heb zelfs vandaag, ik durf het bijna niet te zeggen, maar op de tax gezeten. Dat is wel heel vroeg voor mijn doen. Meestal begin ik daarmee zo rond oktober, misschien een keer november. Maar ja, het kan vanochtend met bakken uit de hemel. Dus ik had niet heel veel andere opties.
Ik had gisteren een ritje 4 keer lek gereden met 3 man. Dus
kijk aan.
Een rondje met Laurens gereden, langs Amsterdam.
4 keer
lek. Binnen gaan binnenbanden gaan kopen bij een van de winkel, inderdaad.
We komen zo nog wel over binnenbanden, want dit had je natuurlijk makkelijk kunnen voorkomen door gewoon tubeless te rijden.
Wat heb jij maar meegemaakt, Frank? Behalve taxen.
Nou, ik ben eigenlijk ook net terug van vakantie. Lange tocht gemaakt door Carinthië, Oostenrijk, Slovenië, Italië. 2,5 week weg geweest met het gezin, maar natuurlijk ook met de nodige fietsen. We hadden niet altijd supergoed weer. Ook echt wel wat buien gehad. Maar redelijk veel kunnen fietsen. En ook een aantal keer met mijn vrouw kunnen fietsen. De kinderen zijn inmiddels zo oud dat ze ook wel 2 uurtjes op de camping kunnen blijven. Het is ook wel heel erg leuk. En ja, ik vond het fietsen in Carinthië en in Slovenië echt ook heel mooi. Maar de mooiste rit was misschien nog wel de laatste rit. We reden terug via het Como meer. En daar heb ik de finale van de Ronde van Lombardije eigenlijk gereden. En dan wel de echte versie. Dus met de Muro di Sormano. Niet de chicken run, maar de echte Muro di Sormano van... hoe stijl is dat ding?
Ja, dat is volgens mij een helling die we vergeten zijn te noemen in de stijlste beklimming, hè? Die podcast.
Maar heb ik de Zonkolan niet gedaan, jij wel. Maar ik denk dat het een korte versie van de Zonkolan is.
Ja,
dat is wel
dan
goede
weet ik wel wat het is. Ja. Ja.
Maar ik had gelukkig mijn gravelbike bij me. En daar zit een 40-46 verzet op. Voor de bergen dan tenminste. En dat is wel heerlijk op zo'n stijlrolding, hoor. Maar sowieso een hele mooie rit. Dus dat was echt een hele mooie afsluiting van de vakantie.
Vet.
En nu is het weer achter de laptop en weer aan de slag. Dat is altijd een nadeel van vroeg gaan, is dat je dan weer ook weer snel moet beginnen. En dat heel Nederland op vakantie is op dit moment. Ja. Behalve jij, want jij was ook vroeg.
Ja, en het is wel lekker soort van rustig op kantoor, een beetje komkommertijd. Dus ja. Ook wel weer een lekker sfeertje.
Ja, dat is waar. Herman, voordat we naar het materiaal gaan, heb jij geprobeerd om nog een paar mooie tochtjes uit te zoeken?
Ja, dat is nog wel gelukt in oktober. Gelre is mooiste op zondag 15 oktober in Ermelo. De route gaat door het noordelijke deel van de Veluwe. Je passeert prachtige bossen, mooie dorpjes, maar ook grote natuurgebieden. Afstanden 145 kilometer, 110 kilometer en 45 kilometer.
Dat is voor de racefiets, hè?
Dat is voor de racefiets, ja. 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 Dan hebben we de Oktober Bike Fest. Vond ik eigenlijk wel een grappig evenement. Zaterdag 21 en zondag 22 oktober voor de Gravel en MTB in Appelscha. Nou, wie weet het niet te vinden. Nou, ergens in Groningen, toch?
Ja, in Drenthe.
Ja.
Ja.
Zaterdag de Big Challenge MTB Duo Estafette Race. Klinkt lekker. Probeer in 4 uur tijd zoveel mogelijk kilometers bij elkaar te sparen op een speciaal ontworpen parcours. En zondag de Marathon voor Gravel en MTB. Het staat in het teken van BBB, bike, bier en braadwoers. Nou, dat
Niet het matige onderdelenmerk met de blauwe kleur, maar bier, bike en braadwoers.
Inderdaad. Ja. Afstanden 100 kilometer en 65 kilometer voor de mountainbike en 125 kilometer en 75 kilometer voor de gravelbike.
Leuk.
En dan als laatste de plug Edswin op zondag 22 oktober, ook voor gravel en MTB in Knokke, België. Dit gravel evenement vanuit Knokke gids je langs de mooiste hoekjes van Edswin. Weet iemand waar dat ligt? Het zegt mij niks.
Het zal daar ergens in de buurt.
En Zeeuws-Vlaanderen. Van de uitgestrekte Scheldemonding in Terneuzen tot de woelige Noordzeekust in Knokke en Katzand. Door de open polders en langs de golven. Afstanden zijn variabel. Het is een GPX-rit en de afstanden liggen tussen de 90 en 135 kilometer. Dus laat je verrassen.
We gaan naar het hoofdonderwerp, het materiaal. Ik wil eigenlijk beginnen met de volgende vraag. Herman, vind jij dat de racefiets grotendeels uitontwikkeld is?
Nou, dat vind ik niet. Nee, zeker niet. En ik kijk er misschien iets anders tegenaan. Er zijn natuurlijk zo verschrikkelijk veel ontwikkelingen op technologiegebied. Dat je kunt verwachten dat er over enkele jaren, tientallen jaren, nog zoveel innovaties gaan gebeuren. Die we misschien niet eens kunnen voorzien op dit moment. Dus ja, ik geloof er absoluut helemaal niets van.
Wat denk jij, Peter? Jij werkt natuurlijk voor Specialized. Dus het zou slecht nieuws zijn als het antwoord ja was.
Ja, elk model wordt weer beter, anders en nieuwer. En ook echt beter voor de consument en voor ons als fietser. Maar de grote stappen, die kun je gewoon niet maken. En dat is soms zonde. Want de UC, die heeft een paar regeltjes bedacht voor de profs. En de fietsen van de profs zijn leading in onze fietsen, zeg maar. Dus ja, zoals het voorgeval met de Ethos bijvoorbeeld, waar Herman op rijdt, een hele lichte klimfiets. Die mag niet gebruikt worden in het profpeloton. Maar dat is wel echt een...
En waarom is dat? Tof,
ja, hij is te licht voor de UC. Ja. 6,8 is de regelgeving en daar houdt de grens op.
Maar als je hem zou uitrusten met hele zware wielen, zou het wel mogen.
Precies, ja. En dat hebben we bij Herman ook gedaan. We hebben de dikke aero-wielen gebouwd.
Ja, want die voor mij is, dacht ik, 6,5. En volgens mij zei jij dat je hem nog wel tot 6,3, 6,2 zou kunnen brengen, toch?
Ja, bij lichtere wielen, lagere velgen erin, dan kun je hem nog een beetje richting de 6 krijgen.
Ja.
Ja, ik denk ook dat je, als je kijkt naar de ontwikkelingen en je legt een fiets van dit jaar naast een fiets van vorig jaar, dan zie je misschien niet heel veel verandering. Maar als je een fiets van dit jaar naast een fiets van 10 jaar geleden zet, dan zie je die veranderingen wel echt. Ik denk ook wel dat de afgelopen jaren misschien de ontwikkeling heel erg gefocust was op de schijfremmen. En dat daardoor eigenlijk alle andere onderdelen van de fiets misschien wat minder belicht werden. En dat we nu juist wel weer, de schijfremmen zijn nu eigenlijk ingeburgerd geraakt. En nu zie je dat er ook steeds meer aandacht is voor de andere onderdelen. Bijvoorbeeld sturen of de geometrie of nou ja, onderwerpen waar we het straks nog over gaan hebben.
Ja, over schijfremmen gesproken. Weet je nog dat er een jaar of vijf geleden, toen kwamen die schijfremmen in opkomst. En toen was er een discussie en dat ging over valpartijen. Waarbij die schijfremmen dan in het been van de renners zouden snijden.
Die jongen van Mobistar, die Mobistar jongen Ventoso, die had inderdaad een wond. Dat was ook wel echt een beste wond, hoor.
Ja, dit jaar zijn er volgens mij nog steeds één of twee mensen renners geweest ergens die daar beschuldigingen. Of ja, ze hadden een valpartij, verwonding.
Ja.
En dan gingen ze groot mee op social media dat er schijfremmen kwam. Ja.
Ja. Ja, maar die hele discussie is verder weg, toch? Of mis ik dat een beetje?
Ja, zou jij nu, als stel dat Henk uit Houten jou vraagt, ik wil een nieuwe fiets kopen. Zou je dan zeggen, nou niet Henk uit Houten, maar iemand die echt net begint met fietsen, je buurvrouw of zo. Zou je dan zeggen, begin met een velgremfiets of zou je meteen zeggen, ga naar schijven? Dat vind ik nog wel een interessante.
Ja, het hangt een beetje van de prijs af. Ik zeg altijd zo van, koop eerst er eentje op Marktplaats om te kijken of het fietsen leuk is.
Ja, eens. Jij ook? Want verkoopt Specialized überhaupt nog velgremmen? Op race?
Verkochten we wel, maar we hebben dit jaar ook de sprong gemaakt naar entry-level schijfremmen. Daar hebben we vrij lang mee gewacht, omdat je fietsen onder de €1500, die worden best wel zwaar als je daar relatief goedkope schijfremsystemen op gaat schroeven.
Ja.
En dan, ja, dat beïnvloedt ook de rijgedrag van die fiets. Dus ik zei vroeger altijd van, je kunt betere lichte cantilever fiets soms tweedehands kopen. Die rijdt lekkerder dan een nieuwe schijfremfiets voor die prijs.
Ja, ik vind ook in Nederland heb je natuurlijk schijven niet echt nodig, laten we heel eerlijk zijn. Als je veel in het buitenland fietst, is het echt wel heel waardevol. Zeker cyclo's en toertochten, et cetera. Maar als je hier zo'n beetje langs het Amsterdam-Rijnkanaal, ja. Ik rijd zelf nog heel veel op mijn reservefiets, of heel veel, best wel vaak. En dat rijdt nog steeds gewoon prima.
Ja, ja, ik heb ook nog een fiets met velgremmen. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo'n probleem inderdaad, als je hem hier in de buurt gebruikt.
Nee, precies. Nee.
Dus ik vind trouwens de grootste ontwikkeling van de laatste jaren niet de schijfremmen, maar de DI2. Dat vind ik een grotere, voor mezelf een grotere ontwikkeling.
Het bestaat echt al heel lang. Hè? Mavic kwam er al mee in de jaren 90, als ik het goed zeg. Mavic Zap heette dat systeem. Is toen genadeloos geflopt, omdat het niet tegen water kon. Maar eigenlijk is dat een heel vergelijkbaar systeem met DI2. Is dus vervolgens 20 jaar lang niet meer aan gewerkt. En Shimano kwam er weer mee en het is een enorm succes geworden. Ja, een trend is ook wel dat die DI2-systemen ook meer richting de goedkopere groepsets gaan nu.
Ja.
Gaan jullie die ook verkopen? Dus de 105 heb je nu. Je hebt bij SRAM heb je ook de Rival, als ik het goed zeg.
Ja, we hebben best wel veel modellen. Ook met name Gravel, waar single gewoon heel populair is. Eén voorblad in plaats van dubbel. Verkopen we heel veel Rival ook. Of spekken we heel veel Rival. 105 wat minder, want dan moet je echt nog een jaartje wachten voordat het in de OEM, dus de standaard fabrieksopbouw, beschikbaar wordt in grote aantallen.
Maar dat is ook niet goedkoop, hè? Die 105.
Nee. Rival is volgens mij nog ietsjes.
Jij zegt net al even één one-by, dus één voorblad. Dat hebben we in de Tour ook gezien. Volgens mij heeft Vingegaard er een tijdrit mee gereden. Of in ieder geval een etappe. Roglic reed daar de fameuze tijdrit mee in de Giro, waar hij uiteindelijk zijn ketting eraf reed. Dat lag denk ik niet daaraan, maar goed, vooruit. Zie jij dat nog als een trend? Of denk jij dat in wegwielrennen niet gaat doorbreken? Want in MTB is het de standaard en in gravel is het een beetje zo 50-50.
Nou, ik reed een maandje geleden Tour Transalp. Ja. En daar een van de sterkste renners, misschien ken je hem hoor, een maatje van Kirchmeijer. Die reed met een 50 one-by voorblad en die reed daar de hele week alle bergen mee over.
50 voorblad?
50, dat is vrij abnormaal natuurlijk. Maar bijvoorbeeld een paar collega's op mij in de kantoor hebben de fiets ook omgebouwd naar one-by. 48 voorblad bijvoorbeeld.
Ja.
Voor de rieën eraf, dan pak je gewoon heel veel gewicht mee. En in Nederland, als jij gewoon een goede setup hebt, dan kun je criteriums rijden, overal in Nederland de bergjes mee over. Dus ja, ik zie dat wel als een toekomstige optie. Ja. En we hebben het ook vorig jaar standaard op een model gehad.
Op een wegfiets?
Ja, dat was een Tarmac Pro. Alleen daar heeft het niet gelopen. En er werden heel veel fietsen teruggebouwd naar een voordereur setup.
Ja.
Dus het is misschien soms nog te vroeg.
Ik rijd er zelf ook mee op mijn gravelbike. Die had ik ook mee op vakantie met wegbandjes erop. Ik heb dan een 40 voorblad. En dan voor de bergen een 1146 cassette. En ik kan eigenlijk alles daarmee doen.
Ja, en super simpel. Heel effectief.
Mega simpel. Het is licht. Er kan weinig aan kapot. Enige nadeel is, als je een wedstrijd ermee zou rijden met een 40 voorblad, kom je gewoon tekort in de afdaling. Ja. Dat wel. Maar goed, ik was op vakantie, dus ja.
Maar is dat een soort all-round systeem? Of wat? Want het klinkt juist eigenlijk als heel generiek. Of juist heel specialistisch en niet zo all-round. Van of je gaat in de bergen fietsen of je doet het op het vlakke. Maar nou ja, het lijkt me heel lastig.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet geven om een verzetje meer of minder. Ik ben daar zelf heel gevoelig voor. Dus ik wil op het vlakke rijk gewoon met een 11-28 cassette achter. Dan heb ik mooie kleine stapjes. Maar ik ken ook mensen die rijden het hele jaar door om een berg verzet. En het interesseert ze in Nederland niet.
Die discussie was best wel heftig toen ze van triples naar dubbel gingen. Ja. Verzetten die beperkter werden van dubbel naar single. Maar dat zie je eigenlijk steeds meer. Ja, dan is de discussie van je wil allemaal een 11-23 cassettetje achterop. Met één stapje per tandje. Maar die discussie eigenlijk, ja, sinds de OEM's beslissen daar eigenlijk de spec in op de fiets.
Ja.
En als jij een fiets koopt met een 11-32 cassette, dan rij je mee.
Ja, ik ben een van de weinige mensen die daar dus niet aan kan wennen. Dus ik heb recent een Recon cassette gekocht. Ik rijd met 12 speed op mijn wegfiets. Er zijn dus niet meer die lekkere polderblokjes voor verkrijgbaar. Dus ik heb $270 uitgegeven aan een 11-26 cassette met een 16 en een 18.
Nou, dan is het je wel heel veel waard.
Het is zo heerlijk om daarmee door de polder te rijden. Ja, ik kan gewoon niet wennen aan zo'n klimverzet op de vlakken. Maar goed, de meeste mensen zullen het niet eens merken.
Ik heb een Nederland fiets en een deluxe dat ik dan een Gran Fondo fiets heb. En die Nederland fiets heb ik ook zo uitgerust met een 50 voorblad en een hele kleine oplopende cassette.
Ja.
Want het is wel echt lekker hoor. Als je gewoon lekker gaat trainen, je moet blokjes doen of je rijdt met een groepje lekker rond.
Ja, dan mis je toch 16 vooral. Precies. Maar ook wel de 18. Zeker solo vind ik de 18 echt wel heel lekker verzet op het vlakken.
Ja.
En jij doet dat niet. Jij rijdt gewoon op die etels rij je gewoon met een, zit erop, een 11-34 geloof ik.
11-34 of 12-34, ik weet eigenlijk niet.
11-34.
Maar er zit inderdaad, en dan heb ik ook nog 11 speed erop zitten.
Ja, dus je mist
daar rij ik gewoon op. Ja, nee, dat klopt. Dus dat, af en toe heb je wel eens het idee dat je er eentje mist, maar dan laat ik mijn fietsplezier verder niet door verpesten.
Nee, precies. Nee. Hey, laten we het hebben over banden en wielen. Want naar mijn mening is daar misschien nog wel de meeste vooruitgang geboekt. Afgezien van de zaken die we net genoemd hebben. Ik heb eens even gekeken in de World Tour. En behalve de door Specialized gesponsorde teams, zijn ze allemaal naar Tubeless over. Kan je eens uitleggen waarom de Specialized niet kiest voor Tubeless? Want jullie maken die wielen wel en de banden maken jullie ook.
Ja, dus je hebt enerzijds zeg maar productmanagement en de richting van Specialized als bedrijf zijnde. Dus wij geloven in Tubeless, we willen ook graag richting Tubeless. Maar bijvoorbeeld aan de andere kant heb je renners. En we hebben ook hele lichte katoenen bandjes, de Turbo Cottons heten die.
Ja.
Als je die op je fiets monteert in combinatie met een latex binnenband, dan heb je dezelfde holweerstand of minder. En een soepelere band en een lichtere band qua gewicht dan een tubeless band. En wat bijvoorbeeld Fabio Jacobs een keer zelf tegen mij uitgelegd heeft. Hij zegt, als ik lek rij met een tubeless band en het gat dicht zich tot 4-5 bar, daar heb ik niks aan, want ik moet daarna sprinten.
Kan ik toch niet winnen.
Dan moet ik sowieso wisselen met de fiets.
Ja.
Dus dat levert ons meer gedoe op dan het voordeel heeft.
Maar de tubes zijn helemaal weg, hè? Tenminste, ik heb ze bijna niet meer gezien.
Ja, dat hebben we helemaal weggehaald ook bij die ploegen. Want anders
is dat
blijven
echt
ze
helemaal weg?
Ja, ik weet wel dat SW Works, die heeft me een keer stiekem de bus laten zien. Achter in een hoekje hingen nog een paar tubewielen tegen onze zin in.
Ja, of misschien voor de tijdritfietsen.
Ja, maar dat is eigenlijk helemaal weg. Ook omdat de aerodynamica van een gewoon wiel gewoon veel beter is. Een gewoon bandje ten opzichte van een tube. En het is constructietechnisch ook niet handig.
Nee. Grappig, want dat heeft best even geduurd in het profpeloton. Eigenlijk kan je wel zeggen dat in het Gran Fondo wereldje de tubeless eigenlijk al veel eerder een doorbraak had dan in de World Tour.
Ja, daarom vond ik ook super leuk dat Herman zei van ik wil gewoon per se tubeless banden rijden. En zet ze er maar op. Ja.
Want Herman, jij bent natuurlijk nieuw in dit tubeless wereldje. Hoe is het je tot nu toe bevallen?
Ja, uitstekend. Uitstekend eigenlijk. Ik bedoel, ik heb één keer dat ik dacht, hé, mijn band is een beetje zacht. En misschien dat ik dan met een normale band mijn binnenband zou hebben verwisseld. Nu heb ik hem gewoon opgepompt en ik heb er gewoon nog 100 kilometer mee gereden. Dus ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. En je moet ze wel elke keer oppompen.
Ja.
Maar
bij de ene merk meer dan de ander, is mijn ervaring.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Het scheelt ook nog wel eens per moment. Ik weet niet exact waar dat aan ligt. Maar de ene keer moet je hem gewoon oppompen en de andere keer valt het wel mee.
Ja.
Maar goed, dat bevalt me eigenlijk uitstekend. Ik heb er ook nog geen enkele keer lek mee gereden. Dat is dan wel mijn voordeel.
Ja, zoals ik kreeg gisteren dan eigenlijk zo in de slechtste condities. Dus het was even aan regenen, dan wordt het droog. En dan is de weg nog helemaal nat en alles blijft aan de banden plakken.
Ja
dan is het kans toch faal met binnenbandjes. En dan met latex, dan laat je het steentje er gewoon in zitten en dan dicht hij hem.
Ja.
Als het zomer is en het zonnetje schijnt, ben ik niet zo voorstander van. Want rijden lekker heb je die latex op je fiets zitten. Maar aan de andere kant, zoals gisteren en in de winter, lijkt het me ultiem dat je gewoon altijd de boel netjes afdicht.
Ja. En je had het net al even over wielen. Ook daar zien we natuurlijk bepaalde trends. Op een gegeven moment was het hoe hoger, hoe beter. Reden we allemaal met 60, 70, 80 millimeter. Die tijd lijkt wel een beetje over. Ik heb het idee dat het nu juist weer ietsjes minder wordt. Zelf rijd ik met 45. Dat vind ik zelf qua zijwindgevoeligheid eigenlijk wel best wel een goede compromis. Wat vind jij daarvan?
Dus een stukje persoonlijk, maar ook parcourstechnisch. Dus ga je een Gravondo in de bergen rijden, dan zou je eigenlijk theoretisch best een lage velg kunnen nemen voor inertia, dus het op gang brengen van het wiel. Hoe minder gewicht er aan de velg zit, hoe minder energie dat kost. Maar in alle gevallen eigenlijk, ik pingpong vaak met product managers van wielen of banden van, hey, ik ga die wedstrijd rijden of die Gravondo, wat is daar het beste voor? En dan zeggen ze in de meeste gevallen kies je toch aero-voordelen. Want als je iets meer gewicht toevoegt aan iets, hebben de aero-voordelen toch nog zoveel meer voordeel ten opzichte van het gewicht wat je gaat verminderen.
Ja, omdat je het wiel in principe ook maar één keer op gang hoeft te brengen.
Natuurlijk. Ja, maar windgevoeligheid in de bergen is een ding. Ik weet niet, heb jij er last van, Herman? Want je hebt
Ik heb er nauwelijks last van.
En jij rijdt met 60, 50?
Zoiets denk ik. Jij weet het beter dan ik, denk ik.
Ze zijn bijna 60 achter en 55 voor ongeveer. Je hebt een extreem brede voorvelg.
Ja.
Die dan de wind soort van nog zou moeten afvloeien. Ja,
ja, dat is ook wel een trend. Hè? Dat die vormen van de velgen zijn echt veranderd. Vroeger had je de V-shape.
Ja.
Nou, dat ziet er wel leuk uit, maar dat is mega windgevoelig. Nu zijn ze meer een soort buik. Een buikvorm.
Ja.
En dat is niet, ja, dat is meer aero en ook veel minder zijwindgevoelig. Ja, dus daar zit ook wel heel veel ontwikkeling in. En natuurlijk de interne breedte. Vroeger was een velg 15 mm breed. Kan je nu niet meer voorstellen.
Ja.
Ik rij nog wel zo, dan haal je iemand in met een hele oude fiets en denk je, jeetje, dat is een smal bandje.
Ja, ik heb een vrouw dan, die rijdt dan op een kantilever ouderwetse S-Works fiets. Heel fijn fiets, ze rijdt hem ook niet in. Maar daar rijdt ze met smalle velgjes. Maar als je daar een 28 band op legt, dan meet je hem als een 26.
Ja.
Maar bij mij leg ik een 28 band op, die meet je als een 30.
Ja, precies. Maar die dus valt ook veel mooier.
Ja, die valt veel mooier rond.
Ja, als je een brede band legt op een smalle velg, krijg je een gloeilamp.
Ja.
En dat wil je niet, want dat loopt voor geen meter.
Nee. Ik vind het wel ook lastig beoordelen, want ik rij natuurlijk op die Ethos van 13.000 euro. En dat is natuurlijk aan alles een topfiets. Dus ja. Je rijdt er, je klimt er makkelijk mee, je daalt er makkelijk mee af. Er gebeurt eigenlijk niks, je voelt niks. En zelfs met die hoge wielen, als er wind staat, voel je bijna niks. Dus,
we kunnen de hele cliché-machine er wel bij pakken.
Nou, dat is het toch wel. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Voor mij ook niet, want ik mag hem alleen maar lenen. maar ik denk dat de meeste mensen niet zo'n fiets hebben. Dus het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om het daarmee te vergelijken.
Nee, maar aan de andere kant is banden wel iets wat relatief weinig geld kost. En waar je wel heel veel winst mee kan boeken. Want wat kost een goed bandje? 50, 60 euro, zoiets.
Ja, bijvoorbeeld, wat ik dan met die product managers zeg, als je in Nederland rijdt en je wil competitief fietsen, dus je rijdt een koers, je pakt dan 26, want die is aerodynamisch beter.
Ja.
En dat scheelt soms ook gewoon 3 tot 4 watt. Dat verbaas ik me over. Maar wil je comfort, lange ritten, Gravondo, net wat slechte asfalt in bijvoorbeeld België, Ardennen, pak dan 28, want daar pak je gewoon veel meer winst mee. Maar het moet wel passen in de fiets.
Ja, maar is tegenwoordig met de fietsen die nu van de band komen natuurlijk steeds minder een probleem. Dat is ook weer een trend. Dat in wegfietsen past vaak gewoon 35 millimeter soms wel. Soms zelfs wel 40. Heel veel, ook best wel wat maatjes van mij, die hebben geen gravelbike. Maar die hebben gewoon een losse set wielen van 35 millimeter banden. En die gooien ze dan gewoon in hun racefiets. En dat is dan hun gravelbike. Ja, als je in Nederland gravel rijdt, is dat natuurlijk prima. Hè?
Ja.
Ja. Hey, de profs rijden tegenwoordig ook grotendeels met 28ers. Zie jij dat nog toenemen? Of denk je dat dat wel voorlopig wel even de max is?
Moeilijk. Ja, weet je, we dachten ook dat ze nooit breder gingen. Toen Nicky een paar jaar terug in Roubaix won die met 28 voor, 30 achter. We dachten, wat zijn dit voor ballonbanden? En nu rijden ze met 32 in Roubaix.
Ja.
En tubeless, wat ook niemand dacht. Dus ik denk, ja...
Gevaarlijk om daar uitspraken over te doen.
Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik reed zelf ook nooit met 28. En nu rij je zelf ook met 28 en dat gaat super. Dus het is best wel lastig om er iets over te zeggen.
Eigenlijk is dat best wel snel gegaan. Hè? Want volgens mij is 23 heel erg lang de standaard geweest.
Op 8 bar, hè?
Ja.
Op 8 bar.
Op 8 bar. En toen ging het naar 25, maar dat is een paar jaar duurde dat. En toen ging het al naar 28 volgens mij. Dus,
ja, dat vind ik nog wel eigenlijk. Als je mensen tegenkomt en ze vragen, mag ik even je pomp lenen? Dan vraag ik hoeveel moet erin? En dan zeggen ze eigenlijk allemaal nog 8 bar, ongeacht waar je bent op de wereld. En dan leg je uit van, ja, misschien je bent 60 kilo, misschien kun je een keer 5,5 proberen.
Ja.
Ja, dat is echt nog iets wat heel lastig is, hoor.
Ja. En dan met tubeless kan je nog weer lager. Dat vind ik heel herkenbaar. Laatst was op Mantel, die vroeg op Facebook ook, wat is jullie bandenspanning? Nou, echt, ik heb een paar van die comments doorgelezen. Allemaal 8 bar, denk je, jeetje man. Ja. Hoe zeg je dat? Wake up. Ik rij zelf met 4,5 achter, 4 voor. Dat vind ik meer dan zat.
Ja, ik moet inderdaad zeggen, ik was inderdaad ook heel lang van die groep. En jij hebt me een beetje overtuigd. En nou ja, ik rij nu met 5,5 achter, 5 voor. En ja, ik vind dat prima. En misschien kan je nog iets zachter.
Voor, maar de enige waar een band van 10 bar lekker op rijdt, is op een vliegveld. Met een tijdrit van Tony Martin zouden ze nog ooit vroeger dat wel gedaan hebben.
Ja.
Als ze wisten dat het 100% biljartlaag vlak was, dan loopt hij het beste. Op alle niet, andere asfalten verlies je gewoon tijd met rolweerstand.
Hey, laten we hebben over kleding. Jij staat toch een beetje bekend als de man van de marginal gains. Dus ik neem aan dat jij Tour Transalpen ook aero sokken aan had. Mooi strak, strak truitje.
Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Want je liet van tevoren een paar mooie foto's zien van zadeltasjes die 2 gram lichter waren dan andere zadeltasjes. Maar toen kwam je er later achter van, ja, had ik ook maar 34 voor gehad of zoiets, weet je wel. Dus, ja. Uiteindelijk was dat toch een beetje iets wat de doorslag gaf.
Ja, ja, de vorm was eigenlijk te slecht, laat ik het zo zeggen. Ik had te weinig gedaan door allerlei ziektes, corona, weet ik het allemaal, knieproblemen. Maar ik had dan wel volle focus aan de marginal gains. Dus van bandenlichtertjes gewogen tot aan een Wahoo mount die 10 gram lichter was. Dus ik had alles uitgevuld. Ik denk, nou, nou gaat het gebeuren. Maar ik moet zeggen, het is een wedstrijd, dus het is gewoon een half uur koers voordat je bij de eerste call komt. Maar zodra je die call opdraait, is het na een kwartier, na 20 minuten, is dan wat per kilo en is het gewoon uitgefaseerd. Dus elke dag. Dus dat was handig dat ik gewicht bespaarde. Maar wat weeg ik? 1,90. Ik ben bijna 2 meter, dus het was eigenlijk volledig kans. Dus ik draaide wel bij de eerste 10 elke dag de call op. Ja. Maar daarna was het gebeurd, zeg maar.
Maar wat over kleding? Aero-sokken? Aero...
Ja, dat is wel grappig. Ik wil nooit iets... Gratis wattsaving doe ik altijd. Dus als je goede aero-sokken hebt, en dan kun je gewoon uitzoeken in testjes, dan scheel je 2 tot 3 watt.
Dat is best veel.
Dat is echt veel, vind ik. In helm ook, 2 tot 3 watt. Dat is gewoon gratis eigenlijk. Strakke kleding hetzelfde. Maar dat is wel een grappig feitje. We hebben een keer een triatleet in de windtunnel nog getest. Hier gewoon in Alkmaar kun je dat boeken. En die jongen deed eigenlijk zijn tijdrit suit aan. Een lycra glad snelpak. En dat zouden wij daar. Wij dachten eigenlijk gedurende de test, dat is de snelste outfit. Want hij had ook een shirt en een broek mee. Tot hij als laatste een shirt en broek ging aandoen. Gewoon kijken. En toen bleek dat shirt en het broek bleek sneller dan zijn snelpak te zijn. Omdat er een bepaalde rimpelstructuur op de mouwen zat.
Oh, ja,
van jullie
ja,
sponsor.
Ja.
Castelli. Dus dat was eigenlijk heel controversieel. Dus niet altijd een snelpak is sneller dan een shirt-broek combinatie. Maar wat ik wel vind, wapperende windjackies. Ja, daar gooi je gewoon de wat. Dan kun je net zo goed de band leeg laten lopen. Of nooit meer sportvoeding eten. Maar ja, goede strakke kleding als je hard wil fietsen, zeg maar.
Als het over trends hebben, kunnen we wel vaststellen dat kleding wel veel aerodynamischer geworden is, toch?
Ja, absoluut. Maar je ziet ook bijna niemand meer met wapperende shirts, toch? Met wijershirt. Dat is...
Ik zag gisteren nog 2 man met van die oude Rabobank, weet je wel? Van die oude mannetjes van 70.
Ja, maar dat is toch echt wel uit, dacht ik, hoor. Tenminste.
Maar als jij foto's van jezelf terugziet 10 jaar geleden, zie je dan verschil qua kleding?
Jazeker. Ja. Ik was ook veel minder strak daarin, hoor. Dus... ik was wel strak qua lichaam. Wel strakker nog qua lichaam, maar wel wijder qua kleding. Ja, dan let ik veel minder
op. Ook een regenjack bijvoorbeeld. Ja, je gaat hem toch nodig hebben tijdens een Gran Fondo. Ook die kun je heel strak kopen. En dan dicht hij gewoon goed af. En dan is hij ook meer aerodynamisch dan een
wapper.
En
klappert minder.
Ja, en dat scheelt echt gewoon. Ja.
En welke trends zien jullie nog meer op het gebied van kleding? Dus alles wordt strakker. Ik constateer zelf dat er ook heel veel aanbod bijgekomen is. Je kan het bijna niet bedenken of er komt alweer een nieuw kledingmerk in je Instagram feed. De keuze is echt een reuze.
Nou, wat ik bijvoorbeeld heel raar vind, we hebben natuurlijk dat ongeluk met Mede gehad. En toen Jan Bakelands die tweette, die zegt, het is eigenlijk een heel rare sport wielrennen. Want aan beveiliging of kledingseisen wordt helemaal geen aandacht besteed. Terwijl je wel met 90 of 100 van een berg afrijdt. Dat is de enige sport waar dat gebeurt. Zonder dat er iets van extra bescherming aan zit. Dus ik vind dat eigenlijk gek. En dat daar weinig of te weinig aandacht aan wordt besteed. Ik zie het in ieder geval niet.
Ja, toen er tijdens DSM bezig geweest met broeken die beschermend waren. En ik snap eigenlijk niet waarom die niet doorgevoerd zijn. Want renners zoals Roglic of andere namen, die vallen altijd wel een keer. En dan ben je gewoon...
Geesink.
Ja, en je hebt
Kelderman.
Schaafwonden zoals Fabio Jacobsen. Ja. Tuurlijk, je bent beurs, maar je hebt ook een hele grote brand- of slijtageplek op je huid.
Kennelijk is dat dus niet makkelijk om een kledingstof te maken die en aero is en beter beschermd dan lycra. Dat is mijn conclusie dan. Ja, het is wel gek, ik ben het wel met je eens.
Ja, maar als je valt, dan ben je ook wel een beetje uitgeschakeld. Ik bedoel, Pogacar was ook gevallen in die etappe van naar de Col de la Loze. Hij had wat lichte verwondingen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat best wel impact heeft.
Ja.
En ja, ik vind het wel heel, heel bijzonder. En ja, iedereen huilt dan van mede dit en dat. En het, ik zeg niet dat dat hem had kunnen beschermen. Hoor. Het is wel raar dat je alleen maar met een lichtgewicht helmpje van een berg afgaat met 100 km per uur.
Nee, eens.
Ander punt trouwens, die zakken aan je broeken. Dat is ook wel zoiets. Kijk, die gravelbroeken.
Van die gravelbroeken.
Ja, ja, precies. Ja. Er zitten zakken aan de zijkant. Nou, dat, toen ik daar 3 jaar geleden mensen mee zag fietsen, zag ik nooit van mijn leven. Nee. En nu heb ik de hele Tour de Zalto mee gereden. Want ik gebruik gewoon een soort systeem. Ik pak een gelletje en doe de sport. De verpakking doe ik in dat gaasje. En de eerste post gooi ik altijd gaasje leeg. Dus je hebt nooit meer inmenging. Je hebt een soort systeem. Met de, en ja, dat vind ik wel heel prettig. Had ik ook nooit gedacht dat ik ermee zou gaan rijden.
Maar wie gaat er nou nog dingetjes weggooien, jelletjes weggooien? Dat dit, ik, ja, weet je, ik ben daar echt niet zo extreem in. Maar ik vind dat heel gek dat je dat doet.
Ja, tuurlijk.
Ja, ik vind het heel gek. Ik heb ze in Mallorca 312 ook heel veel gezien. Omdat veel mensen daar ook zelf voorzien in zullen rijden. En dan moet je natuurlijk alle mogelijkheden aangrijpen om spullen mee te nemen. Want het is nogal een stukje. Ik heb zelf nog niet geprobeerd, maar wie weet. Het is wel zeker een trend. Ja, sowieso gravelkleding is wel echt een trend. Hè?
Ja.
Je ziet steeds meer mensen ook met gewone kleding rijden, met gewone shirts, met baggy broeken. In die gravelwereld zie je echt wel een soort tweedeling. Je hebt een beetje de hardhitters, jongens die veel op de weg rijden en meisjes. Die rijden vaak gewoon in een racepakkie. En je hebt ook de gasten die gewoon 20 per uur rijden. En met grote tassen en alles. En dat is misschien ook wat leuk aan het gravel verhaal. Misschien ook wel een bruggetje naar het volgende onderwerp. Die gravel hype. Denk jij dat dat doorzit? Of dat we het punt, ja, dode punt is misschien niet het goede woord. Maar dat we de hype nu al een beetje voorbij is.
Nou, bij ons, dus je hebt zeg maar gewoon omzet. En omzettechnisch is het een van de grootste hypes geweest de laatste jaren. En nu is het gewoon een stabiele categorie geworden. Die zelfs bepaalde categorieën overgroeid is. Dus wij maken er specifieke producten voor. En het is niet meer weg te denken. Nee. Het is bizar hoe snel het gegroeid is. Maar ook hoe stabiel het nu is. En je ziet heel veel mensen die vroeger één fiets hadden. Of een extra fietsje. Maar nu kopen mensen gewoon serieuze dure gravelbikes.
Ja,
als je bij events komt, daar kom je ook, Frank. Daar zie je, daar reed vroeger mensen op halve mountainbikes of omgebouwde crossfietsen. Maar nu staan daar gewoon volwassen fietsen van 8.000, 9.000 euro gravelbikes naast hun racefiets.
Ja, je kunt er helemaal op leeglopen. Wat denk jij, Herman? het gravelverhaal, als je kijkt naar de tochten en zo, dat zegt natuurlijk ook wel iets.
Ja, dat is natuurlijk wel heel groot. En zeker natuurlijk die UCI gravel series.
Ja.
Dat is natuurlijk wel heel grappig, omdat er ook profs aan meedoen. Dus dat is wel heel uniek. Maar zelf vind ik, het is een beetje een soort, het is het aan de ene kant ook net niet. Want als je bijvoorbeeld naar de bergen gaat en je wil off-road rijden, dan kan je gewoon beter een mountainbike nemen.
Ja,
dat is een discussie in onze groep, weet je, over de Col de Parpaillon.
Ja, dan wilde iemand op een wegfiets doen. Nou, dat leek me al heel slecht.
Nee, maar die wilde hem ook op de gravelbike doen. Volgens
mij. Ja, ik heb het zelf gedaan. Het kan, maar ik zou het niet aanraden, nee.
Nee,
ik zie op Insta ook wel veel van die filmpjes van influencers die dan Alpecols gaan afdalen op een gravelbike en dan kijk mij eens. Dan zie je in de comments ook heel veel mensen die zeggen, joh, wat probeer je nou te bewijzen, joh? Met een foelie was je 5 keer zo snel beneden en het is 10 keer zo leuk. Dus je kan ook met een kleine accuboor proberen een enorm gat in de muur te boren. Dat zal misschien ook wel lukken.
Ja,
maar als je gewoon één keer een grote boorhamer pakt, dan is het veel handiger en ben je ook veel sneller klaar.
Ja.
Dus ik vind dat we nou ook niet moeten doorslaan met dat gravel gedoe. 9 van de 10 keer een gravel event in het hoge bergte, hoor je alleen maar dezelfde verhalen aan de finish. Ja, je had veel beter een foelie kunnen hebben.
Ik heb vorig jaar hoe verliezen dan die qualifier gereden. Dat was gewoon eigenlijk 1-op-1 het mountainbike marathon parcours.
Ja.
Ik had hem verkend gelukkig, dus ik ben gewoon gestart op de mountainbike. Dat mag nog bij de UCI. Maar iedereen stond me aan te kijken, waarom ga je dat doen? Maar na de eerste klim was een afdaling, een zeg maar aflopend wortelpad van 500 meter. Nou, daar was de helft van het veld al uitgeschakeld door lekker banden en valpartijen. Ja. Dus daarin support ik je wel. Je kunt natuurlijk heel veel tunen aan een gravelbike. Je kunt 47 banden monteren.
Ja, of nog breder.
Nog breder. Je kunt een voordeelvering, achtervering. Maar de vraag is van hoe ver ga je als je gewoon lekker gewoon wil genieten. Als consument, als voor je plezier. Dan kun je beter denk ik een goede mountainbike nemen.
Nog heel even door over gravel. Jij zegt vering. Ik weet dat Specialized dat ook doet. Volgens mij heeft Ten Dam daar zelfs Unbound mee gereden. Dat is natuurlijk wel een beetje een heikel punt in de gravelwereld.
Ja, de comments onder de lancering, zeg maar, onder de launch, was meer van wat ga je in godsnaam doen. Maar weet je, de gravel scene is zo breed geworden, of de markt is zo breed geworden, dat ook die fiets inmiddels gewoon zijn plek kent. En mensen hebben daar, mensen die per se willen gravelen, die komen niet uit mountainbike, hebben nog nooit gemountainbiked. Die gaan toch op zoek naar dat soort extreme terreinen. En dan is zo'n fiets gewoon heel prettig als je de hele dag in het zadel moet zitten. met een achtervering van 3 centimeter is, gaat het gewoon heel veel geven.
Ja, dat is zeker.
Maar denk je op die manier dat gravel, die gravelbike nog lang niet uitontwikkeld is?
Tuurlijk, daar gaat dezelfde ontwikkeling plaatsvinden. Ja. Ja. Van extreem lichte aero gravel bikes voor racing only. Wat ik wel zie, of wat ik zelf merk, dat vind ik zelf misschien een beetje jammer. Ik ben gravel racer, niet echt bikepacker. Maar bij de eerste gravelwedstrijden zag je nog wel veel bikepackers die ook dat soort dingen probeerden, of een vermenging, zeg maar. Maar nu de laatste UC-wedstrijden zie ik vooral wielrenners.
En crossers.
En eigenlijk niet 100%. Dus eigenlijk begint het wielersfeertje in de gravel scene te komen, nog meer.
Ja, de waarde van ZZ Top, zeg maar.
Die had je in het begin nog wel. Ja, die wilde dat, die vonden dat leuk. Maar het is zo snel en zo hoog niveau
misschien
geworden.
Misschien gaat dat gewoon een soort tweedeling geven in dat wereldje. Of tweedeling. Want er is ook niks mis mee natuurlijk. Hè? Iedereen moet het gewoon lekker op zijn eigen manier doen.
Ah, dat is ook wel leuk van de gravelwereld. Dat er voor iedereen plek is. Ook voor mensen die 15 per uur rijden.
Ja.
En misschien bijna niet fietsen. Hey Herman, jij rijdt nu met Shimano. Hiervoor reed je met Campagnolo.
Ja.
Hoe bevalt jou die overgang?
Nou, ik vond het wel heel erg lastig. Ik heb zelfs nog steeds moeite met schakelen.
Ja.
Want ik heb nog steeds het idee dat die lange arm dat die opschakelt. Dat is bij Shimano net de andere kant op.
Kun je omdraaien.
En dat maar niet bij die Ethos.
Nee, want dan moet je zo'n D-Fly dan tussen zetten. Ja, nou ja, kom je een keer naar mij, zetten we mijn D-Fly ertussen en dan halen we hem daarna weer eruit.
Oké. Ik ben er nu inmiddels wel een beetje aan gewend. Dus dat heeft wel heel erg lang geduurd, moet ik je vertellen. Ja.
En toen ik begon met fietsen, dat was in 2005. Toen was de markt eigenlijk zo dat Shimano denk ik 60% van de markt in de handen had. Misschien 70 en Campagnolo de rest. En nu is SRAM er natuurlijk bijgekomen. En ik heb het idee dat Campagnolo eigenlijk bijna weg is. Wat is jouw mening daarover?
Ik ben denk 11 jaar geleden begonnen bij Specialized. En toen hadden we nog 1 exclusief gelimiteerd Campagnolo model. 100 stuks. En daarna en ik was daar verbaasd over. Want ik kwam vanuit een detailhandel. En daar verkochten we best veel Campa.
Ja.
Maar het is gewoon OEM technisch. Dus fabrieksassemblage technisch is bijna uitgestorven. En dat is gewoon heel jammer.
Ja. Jammer, hè?
Zelfs Pinarello is, toen ik bij Shimano werkte, bezocht ik ook Pinarello fabriek. En die ging ook en masse naar Shimano. Terwijl Italiaanse merken natuurlijk van oudsher Campagnolo het liefst spekken.
Ja.
Maar dat is op de een of andere manier te lastig geworden.
Als je de nieuwe Superrecord EPS groep ziet, dan denk ik niet dat het heel veel beter gaat. Want die kost geloof ik €5500. Die is deels draadloos. En de derailleurs zijn echt super lomp.
Ja.
Dus ja, toen ik voor het eerst naar DI2 overging, toen heb ik advies bij jou aangevraagd. En toen zei jij, neem gewoon lekker een Ultegra Shimano. Shimano Ultegra, want dat is gewoon het beste wat je kan krijgen.
Ja. Maar het is altijd een markt voor dingen zoals dat. Want er zijn mensen die wilden personaliseren, customizen. En zelfs in de gravel hebben ze best een mooie groepset, denk ik. Die
Ekar.
En een maatje van mij, die had hem op de fiets ook meegereden. Was eigenlijk best prima. Maar je maakt jezelf niet altijd even makkelijk.
Nee, zeker niet als je pech hebt.
Precies, ja.
Shimano heeft het natuurlijk in corona echt onwijs goed gedaan. Hè? De fietsen die vlogen de winkel uit en zij verkochten enorm veel. Want moet niet vergeten dat zij natuurlijk ook heel veel onderdelen maken voor stadsfietsen. Dat is misschien nog wel meer dan de race, dat weet ik niet, maar dat denk ik wel. Maar nu, het laatste nieuws is dat ze dus behoorlijk ingekrompen zijn. Dus de sales zijn flink naar beneden en ook de winst. Dat zat er natuurlijk wel in. Zie jij dat? Hoe kijk jij daarnaar?
Die winst, is dat dan een vergelijking met het jaar ervoor? Want we hebben natuurlijk ontzettend veel winst gehaald uit die coronaperiode of uit die post-coronaperiode.
Ja.
Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar op een gegeven moment zijn natuurlijk al die fietsen wel een beetje uitverkocht. Al die mensen hebben inmiddels weer een nieuwe fiets. Want dat is toch ook in de hele fietswereld, Peter. Eerst moest je een jaar wachten, 1,5 jaar op je fiets. En nu haal je ze gewoon uit de winkel en dan loop je ermee weg.
Ja, wat wij afgelopen jaar vooral gemerkt hebben. We hebben natuurlijk heel veel extra besteld. We dachten dat de corona-hype langzaam zou doorgroeien.
Ja.
Maar die bestellingen kwamen nooit, want er was nergens iets te krijgen. En die leveringen, zeg maar, van die afgelopen 2 jaar, corona-jaar, die zijn nu allemaal binnengekomen afgelopen jaar bij alle leveranciersmerken. En daardoor is die ophoping een beetje gekomen. En er was inflatie en alles werd duurder. Dus de handel werd wat minder. Dus dat hebben we afgelopen jaar wel gekend, zeg maar.
En hoe kijk jij nu naar de markt? Want we krijgen dus, dit is 1 signaal, maar we krijgen wel meer signalen dat de vraag een beetje inzakt. Moet de industrie zich al zorgen gaan maken of denk je dat het wel meevalt?
Ik denk dat het wel meevalt. Bij ons zien we nu echt langzaam stabilisatie en verbetering ook weer. En ik denk dat de branche aan zich gewoon heel gezond is. Het is een vrije tijdsbranche. Mensen zullen altijd blijven fietsen. Mensen gaan zelfs meer mobiliteit opzoeken. Zoals e-bikes worden alleen maar populairder. Ook voor de andere mensen buiten de wielrenners. Dus de frietsbranche aan zich, die gaat zich wel prima blijven herstellen daarin.
En wat denk je dan van prijzen? Want in corona zijn cassetteprijzen, kettingprijzen bijna verdubbeld. Gaat Shimano dat wel weer wat omlaag brengen?
Ik heb geen idee. Nee.
Dat hoop ik wel. Want wat betaalde je voor corona voor een cassette? 11 speed, 45 euro in Duitsland. En dat werd uiteindelijk iets van 75 of zo in corona.
Ja, dat is wel echt uit de hand gelopen. Hè? Ja, je hebt natuurlijk met meerdere dingen te maken. Peter noemde het al, inflatie. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Ja, dat gaat natuurlijk niet zo heel gauw meer teruggedraaid worden, vermoed ik. Ik heb nog wel een aardig verhaal. Pon, dat is natuurlijk de grootste fietsfabrikant ter wereld. Althans, het fietsconcern.
Ja.
Die was in coronatijd, was zeg maar de top daarvan, naar Shimano gegaan. En die heeft Shimano onder druk gezet om zeg maar de productie te gaan verhogen. Want ze konden gewoon geen fietsen verkopen. En bij Shimano hebben ze eigenlijk gezegd, nou, dat gaan we gewoon niet doen. Dus gaan we alweer lekker naar huis. Wij hebben ons eigen plan en dat voeren we gewoon uit. En binnen een paar maanden was de productie weer op orde en kon iedereen weer fietsen leveren. Dus zelfs de grootste fietsenfabrikant is eigenlijk met de staart tussen de benen bij Shimano weggegaan.
Ja, ze zijn wel dus met Jumbo-Visma naar SRAM geswitcht. Dat zal daar ook...
Dat zal een keertje kunnen. Ja, dat kan.
Maar Shimano heeft vanaf het begin van de corona-periode gezegd, wij gaan niet extra fabrieken neerzetten. A, omdat het jaren kost om die te bouwen en te bemensen. Maar ook omdat die vraag gewoon op een gegeven moment weer in gaat zakken. En daar hebben ze dus wel gelijk in gekregen. Ja, dus ik denk persoonlijk dat ze niet wakker liggen van deze cijfers die ze nu neer hebben gezet. Omdat ze gewoon wisten, dat komt eraan. En laten we niet vergeten, jarenlang hebben ze gewoon echt gigantisch goed gedraaid. Want ze hebben gewoon die hoge vraag beantwoord door de prijzen enorm te verhogen.
Ja, en je zegt het eigenlijk al. Campagnolo is min of meer weggevallen als concurrent. SRAM is de enige die overgebleven is.
Ja, oké. Ja, die is wel natuurlijk steeds groter aan het worden. In de mountainbike zagen we dat natuurlijk al. Hoe kijk jij daar naar? Bij Specialized kan je ook kiezen voor SRAM?
Ja, van oudsher Specialized blijkbaar best wel goed bevriend met SRAM. Dus vanuit Amerika, allebei Amerikaans merk.
Ja.
Dus dat is goed gespekt op de fietsen, laat ik het zo zeggen. En vooral de laatste trends met gravel is super populair. Op onze gravelbike zit bijna alleen maar SRAM tegenwoordig. Omdat die gewoon gigantisch het One Buy systeem supporten. En zelfs sommige gravelbikes van ons kan al geen voordereer meer opgemonteerd worden.
Nee.
Dus wij geloven er ook in. SRAM gelooft er ook in. Op racefietsgebied bieden we heel vaak twee opties aan. Dus op het topmodel kun je of een Shimano duurreisgroep of een SRAM model. Dus daar wordt wel redelijk nivellering in plaats.
Grappig is dat Shimano ook een one-buy systeem heeft. Alleen dat wordt bijna niet verkocht. Dat is heel grappig. Omdat ze er helemaal niet in investeren qua marketing en et cetera. Want volgens mij rijdt Ten Dam ook met Shimano, toch?
Ja, maar die rijdt dan wel veel met dubbel setup.
Ja, die rijdt maar Unbound rijdt die wel met een enkel voorblad volgens mij.
Ja, omdat die fiets van ons geen dubbel meer kan.
Ah, dat is de reden.
Ja, dat was de reden.
Maar dan wel weer met een rotor voorblad, geloof ik, als ik het goed gelezen heb.
Ja, dus de spec, zeg maar, die sluiten soms niet helemaal aan de wensen van een fietsenmerk bijvoorbeeld. En dat kan, ja.
Herman, je staat in deze podcast toch wel bekend als iemand die zich wel druk maakt over veiligheid. We noemden net al eventjes het tragische ongeval van Meder. Zie jij op veiligheidsgebied nog veel innovaties de afgelopen jaren en de komende jaren?
Nou, ik zie ze eigenlijk niet. Ik verbaas me er eigenlijk over dat ze er zo weinig zijn. Dus ik zie bijvoorbeeld wel dat je in Duitsland verplicht bent met een achterlicht te rijden. In Spanje ook, geloof ik. Dus dat zie je best wel veel verschijnen.
Ja.
In Nederland is dat misschien wat anders, snap ik ook wel. Omdat je heel veel fietspaden hebt. Dus ik zie dat hier niet zo heel gauw gebeuren. Maar ik vind het op zich helemaal niet zo gek. Want je bent veel zichtbaarder eigenlijk ook. En ja, goed, dat is natuurlijk een achterlichtje monteren. Ik vind bijvoorbeeld ook een bel, ik noem maar eventjes wat. Dat vind ik in Nederland, ik vind eigenlijk nat dan om zonder bel te rijden. Weet je, dat is een ordinaire schreeuwlelijke als je hier al die mensen moet
gaan. Ja, daarover gesproken is, je hebt natuurlijk de Hide My Bell. Hè? We kennen hem allemaal wel.
Prima oplossing. Is niet zo...
Jawel, maar het is eigenlijk natuurlijk te gek voor woorden dat het niet gewoon in de fietscomputer zit, toch?
Nou ja, zeg
je. Ja, tegenwoordig van die klaksons. Laatst passeerden we een groepje en die man die plakte bij ons in het wiel en die ging dan toeter voor ons. Dus er was een digitale klakson onder zijn zadel.
Ja.
Ja, dat is ook wel, ja, weet je.
Maar dat zou je toch in een fietscomputer moeten kunnen integreren?
Ja, waarom niet? Ja. Ja.
Daarover gesproken, daar is natuurlijk ook heel veel veranderd. Ik kan me nog goed herinneren dat ik met de eerste Garmin 705 ging navigeren. Nou, dat was niet een heel groot succes. Tegenwoordig hebben ze battery lives van soms wel 40 of 50 uur. Wat zien jullie hier nog voor verbeteringen? Want ik heb zelf het idee dat fietscomputers echt nog lang niet uitontwikkeld zijn.
Ik weet bijvoorbeeld, ik heb laatst met Evelien gesproken. Die heeft de Ride gereden, 8 dagen achter elkaar. En die reed met zijn solar systeem. Een Garmin 1030, 1040 Solar. Wat is het ook alweer?
Ja, 1040 is dat dan, hè?
En
ja.
Die heeft één keer moeten opladen, zegt ze. Ja. De hele week. Nou, ik reed, dat wel heel bizar.
Ik reed toen ook met een maatje van mij het Mamont-rondje gewoon voor de lol.
Ja.
En wij waren echt bijna aan het einde, zeg maar. Zeg maar op. En hij had echt nog serieus, had hij ook die Solar, die was serieus goed bijgeladen. Dus het werkt volgens mij wel echt prima. Ja.
Ja. Ja,
maar
ja.
Ook de non-Solar versie. Ik heb zelf de 840 niet Solar. Echt een bizarre batterijduur. Gewoon 35, 40 uur of zo.
Okay.
Dat is echt ongelooflijk geworden.
Ja, want ik heb die 830. Dat is geloof ik 15 tot 20 uur. Vind ik al heel veel. Maar dat is wat jij zegt, is echt bizar. Ja,
ja, ja. Ik zie nog wel echt ontwikkelingen in het scherm. Dus ik heb zelf de Hammerhead ook getest. En dat scherm is gewoon smartphone kwaliteit. Oké, die heeft een accuduur van 10 uur. Dus dat kun je niet echt serieus nemen. Maar als je dat kan combineren met elkaar, dus een accuduur van 35, 40 uur met smartphone kwaliteitsscherm, dat zit er nu wel aan te komen, denk ik.
Ja, en ik denk vooral software technisch, zoals die climb profiles, die zijn echt super handig, denk ik. Dat die gewoon zelf detecteert wanneer de klimmen komen, klimprofielen erin. Maar ook bijvoorbeeld de Eat My Ride app, geloof ik, heeft een maatje van mij dan doorgevoerd met Garmin.
Ja.
Dus hij vond het heel moeilijk om te eten. Nou krijgt hij dus, kan hij zelf de sportvoeding in uploaden en dan krijgt hij gewoon signalen in de headset, in de head unit. Maar die moet gaan eten of drinken. Dus daar die software technische ontwikkeling en zo'n ondersteuning tijdens zo'n rit, dat zie ik wel echt als meerwaarde.
Ja, ik zie eigenlijk zelf nog, als je bijvoorbeeld iets van augmented reality neemt, hè, dat is eigenlijk gewoon toegevoegde realiteit. Zie ik eigenlijk wel voor me dat we in de toekomst in feite in je zonnebril een fiets computer gaan krijgen, waarbij het eigenlijk voor je ziet, gewoon die cijfertjes en misschien dat je er wel tegen kan praten of iets dergelijks. Doe ik allemaal nog ver van mijn bedshow, maar zou best wel kunnen
dat het binnen
10 jaar binnen realiteit is. Ja.
Ja. Ja, ik denk de eerste stap misschien inderdaad is naast een beter scherm een lampje. Ik snap ook niet dat er nog geen één fietscomputer is waar gewoon een noodlampje een voorlampje niet voor dagelijks gebruik, maar meer voor als je een keer per ongeluk laat bent en je verlichting valt uit. Dat moet toch heel makkelijk zijn, zou ik zeggen. En inderdaad een klakson of een bel. Dus wat mij betreft zijn er op fietscomputergebied echt nog wel heel veel, is nog heel veel winst te pakken.
Ja. Nou, wel grappig. Ik was dus in Frankrijk en toen besloten we eventjes een pizzaatje te gaan eten. Maar het was inmiddels al 7 uur 's avonds en je praat dan over de Alpen. En ineens was de zon zo'n beetje onder. En toen reed je met schemerdonker onverwachts naar beneden. En ik wil niet zeggen dat het levensgevaarlijk was, maar op dat moment was een lampje best goed geweest.
Ja, we hadden een paar tunnels in Toetanshalp. Nou, ik ben niet vaak bang in een afdaling, maar het was gewoon van zonlicht naar pikken donker.
Ja.
En het hele peloton remde, zeg maar. En je moest meeremmen, maar je wist niet of je er nog uit ging komen, zeg maar. En valpartijen. En na 10% had maar een lichtje bij zich. En we hadden gelukkig een paar motoren die dan verlichting boden. Maar dat is echt heel, heel link, ja.
En zag je bij Toetanshalp veel van die Garmin Varia's of juist niet?
Daar heb ik niet veel op gelet.
Nee.
Want wat doet een Garmin
Varia? Die zijn er wel, maar niet heel veel nog.
Nee.
Maar ja, ik denk ook dat misschien veel mensen bij zo'n zware tocht ze wel eraf halen voor de tocht. Omdat het natuurlijk toch wat extra gewicht is.
Wat doet een Garmin Varia voor de luisteraars?
Het is eigenlijk een radar. Die zit op je zadelpen. Je hebt ze ook van andere merken, maar Garmin is wel verreweg de grootste speler. En dan krijg je dus een signaal, een geluidssignaal en een melding op je head unit. Als er iemand van achter komt, een auto bijvoorbeeld. Dat kan ook een fietser zijn.
Ja,
we hebben dat op de e-bike zitten tegenwoordig. Dus dan zie je, de mensen worden in een head unit gewaarschuwd als er van iemand van achter komt.
Ja. In Nederland is het misschien, afhankelijk van waar je woont, iets minder van belang. Aangezien natuurlijk als je hier langs het Amsterdam-Rijnkanaal fietst en er komt een auto over de autoweg, dan krijg je ook die melding. Maar ja, jij rijdt op het fietspad, dus dat is dan niet echt heel erg van meerwaarde. Maar ja, de meeste mensen in de wereld die hebben niet aparte fietspaden. Dus als je bijvoorbeeld in de Ardennen of zo, is het denk ik wel heel nuttig.
Ja, zeker. In het buitenland heb je wegen waarbij je denkt dat ik hier overheen mag of moet rijden. Ja. Jeetje, mina.
En er zit dus ook een lampje in. Dus dat je kunt ook het radardeel uitzetten. Als je bijvoorbeeld denkt, dat hoef ik niet. Maar er zit ook een lampje in.
Ja, ik vind dat wat inderdaad qua veiligheid. Ik vind het opvallend dat er zo weinig aandacht aan wordt besteed in vergelijking tot bijvoorbeeld aero-ontwikkelingen of lichtere ontwikkelingen.
Ja, maar het is denk ik nog steeds cooler om een dikke wielset te kopen dan lampjes op je fiets. Ja. Dat is gewoon, ja.
Maar het is ook niet zo cool om zeg maar in het ziekenhuis te liggen.
Nee, maar ik sta 100% achter jou, maar dat is denk ik wel hoe het in de praktijk werkt. En mensen, ook met die Toetanshalp, heel veel mensen hadden geen lichtjes bij zich. Maar het was ook niet verplicht gesteld. Bij de Ride bijvoorbeeld, hoe meegedaan, wordt het gewoon verplicht gesteld. Dus je mag niet starten als je geen lampjes hebt.
Ja.
En wordt ook op gehandhaafd.
Wordt ook een soort van op gehandhaafd door de motoragenten. Ja. Motoragenten, motorbegeleiding.
Ja, het is, in de Marmot is het ook verplicht, maar daar wordt dan niet op gehandhaafd. Denk, ja, als je het dan doet, dan moet je ook bij het startvak gaan staan. En desnoods deel je ze uit. Ze zijn wel eens uitgedeeld bij de Marmot. Ja. Laten we eens gaan naar tracking systemen. Ik heb zelf een AirTag in al mijn fietsen zitten. Waardoor ik altijd kan zien waar ze zijn. Zien jullie op dit punt nog ontwikkelingen? Ik las van de week een verhaal dat er iemand zijn fiets was gestolen tijdens vliegvakantie. En die kon dankzij de AirTag kon hij de politie erop afsturen. Zien jullie hier nog bepaalde trends?
Nou, kijk even naar Peter.
Ik hoorde gisteren van Lauwens, maar die is ambassadeur van de 4i, die onder het fietsen zei, ja, de 4i komt met een nieuwe powermeter en daar zit het in.
Ja, 4i, dat zag ik ook, ja.
Ja, dus ja. Misschien, dat zou een mooie optie zijn.
Ja, er zit een vakje in en daar kan je hem dan in doen.
Precies, en ik ken ook mensen die hebben nog gewoon standaard. Ik zeg, laat tegen een maat van mij, ik zeg, wat zit daar bij je bidonhouder daaronder? Hij zegt, ja, dat is zo'n ding voor de iPhone en die heeft hem standaard erop. Die reist dan 2 keer per maand. Die heeft gewoon standaard op zijn fiets.
Ja.
Zitten. Ja. En dan kan hij hem trekken. Ja, op zich. Ja.
Je hebt van Muckhoff ook een tubeless ventiel. En dan kan je hem dus aan de binnenkant van de band doen. Dus aan de binnenkant van de band kan je dan die AirTag op het ventiel.
Dat is goud. Ja.
Dat past dan niet in een raceband, maar wel in de gravel wel en in de motorbike ook. Ja, ik denk dat we dus steeds meer van dat soort toepassingen gaan krijgen. Dat je hem op wat voor punten in het frame ook kan verstoppen. Ik heb hem nu gewoon in mijn zadeltasje zitten.
Ja.
Ja, voor €30 kan je eigenlijk niet tobben, denk ik. Hè? Ik bedoel, het is toch een fiets van een paar duizend euro. Of zelfs nog wel iets meer.
Ja, ja, ja. Het is natuurlijk wel zo. Als ze dat zadeltasje eraf halen, dan weet je ook niet meer waar die is.
Dus dan is zo'n Muckhoff ventiel echt wel een stuk beter.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat inderdaad, als dit standaard wordt en het komt op een min of meer standaard plaats, dan weten mensen dat ook en dan halen ze dat als eerste eraf.
Ja, precies.
Dus dat daar valt dan wat... je kan ook denken dat... En dan ga ik weer een beetje utopisch denken, maar dat het bijvoorbeeld in de vezels van het frame verwerkt wordt.
Ja. Ja. Ja, als we cocaïne kunnen smokkelen door het in vezels van een boot te verwerken, dan zou dat ook moeten kunnen, toch?
Ja, 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 ja.
Hey, ik noemde net al een fiets van een paar duizend euro. De prijsontwikkelingen. Ik heb me daar zelf sterk over verbaasd. Ik heb er wel eens met jou over gehad. Een beetje goed gespekte, zoals jij dat dan noemt. Goed gespekte MTB, die kost €5000. Dan heb je een dubbele vering, dan heb je carbon wielen en een carbon frame en een dropper. Koop je een redelijk gespekte wegfiets, ben je €12000 kwijt. Denk jij dat het verschil minder gaat worden de komende jaren of blijft dat bestaan?
Nou, er is best wel niet te onderschatten prijsstijging geweest, mede door corona. Want het hele containerverkeer bijvoorbeeld, door bepaalde stromen vanuit Azië, die zijn gewoon vertienvoudigd qua kosten. En dat ziet de consument niet, maar dat moeten wij gewoon betalen om fietsen heen te krijgen. Want de fiets is ook nog eens heel ineffectief om te vervoeren. Want je vervoert heel veel lucht eigenlijk in een doos. Als je snowboards vervoert, dan kun je in een container drukken, maar fietsen niet. Dus die kosten zijn echt gigantisch hoog geworden. Productiekosten zijn hoog geworden. Het is ook een beetje de handel. Hè. Wij maken natuurlijk vrij premium product. We vergelijken ons met iPhone, Tesla, dat soort merken. Er zit ook heel veel ontwikkeling in. Wij denken dat we de beste fiets hebben technisch gezien met de laatste ontwikkelingen die je dan koopt. Daar mag je van overtuigd zijn. Als je op een ander vlak schakelt, kun je ook best goedkopere fietsen krijgen.
Ja.
Op een betere prijs met misschien iets andere eigenschappen, maar nog steeds een topfiets.
Ja, maar je bent het wel met me eens dat een wegfiets relatief eigenlijk veel duurder is dan een mountainbike. Want een mountainbike moet je ook uit Azië halen, moet je ook in een container stoppen.
Ja, ja. Maar bij ons scheelt dat niet heel veel, denk ik hoor.
Nee. Want van een paar jaar geleden betaalde je nog 5.000-6.000 voor een topfiets. Wat betaal je nu voor een beetje leuke...
Nou ja, wanneer was dat? In 2014 geloof ik, heb ik die Willy gekocht. En die was voor €4500. En toen had ik nooit gedacht dat ik ooit...
Meer zou uitgeven.
9.000 ervoor zou uitgeven. Want dat betaalde ik in 2021 voor mijn Willy geloof ik.
Ja.
Ja, dat vond ik eigenlijk wel een beetje krankzinnig.
Ja, toch?
Ja, ja, ja. Ja. Ja, goed, er zat natuurlijk wel wat meer op. Hè. Je had het over DI2, er hadden schijfremmen op. Echt iets vettere wielen. Maar dat had het verschil nooit kunnen verklaren.
Nee, in corona werd het natuurlijk ook helemaal niet afgeprijsd. Want er waren ook helemaal geen voorraden. Dus normaal kon je dan een beetje aan het einde van het seizoen nog eens een keer een leuk koopje scoren. Maar dat zit er dan ook niet in.
Nee, maar ik verbaas me er ook altijd over als je bij zo'n confondo komt. En dan ga je gewoon eens rondlopen bij startvak. Wat voor fietsen er staan. En blijkbaar de mensen betalen het er wel gewoon voor. Het is een hobby. Ja. En hoe, ja... Niet, ik zeg niet makkelijk hoor, want het is gigantisch veel geld. Maar ja, hoe die fietsen wel gewoon... je ziet ze ronddraaien en wat voor mensen dan allemaal... Ja, dat zijn gewoon normale mensen.
Ja.
Natuurlijk soms wat meer vermogende mensen, maar ja.
Ja, ik zeg altijd, iedere boerenlul rijdt op een S-Works tegenwoordig. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ik verbaas me er namelijk ook over, ja.
Ja.
Ja. Ja, en niet alleen bij Oud Roet. Bij Oud Roet kan ik me nog voorstellen. Het zijn allemaal tandartsen en mensen uit de financiële wereld. Maar ook gewoon bij... willekeurige toertochtjes.
Ja.
Ongelooflijk wat een materiaal we allemaal rijden.
Ja. Maar het is natuurlijk, kijk, als amateur-econoom denk ik van als die fietsen maar lang genoeg in die winkel staan, dan gaan die prijzen vanzelf omlaag. Het is natuurlijk niet iets dat wat bedacht wordt op. Het is ook een beetje een kwestie van vraag en aanbod.
Maar dat zie je natuurlijk nu wel een beetje gebeuren. Ik hou de prijzen vrij goed in de gaten. En zeker niet bij alle merken, maar bij bepaalde merken zie je echt wel dat het wat minder extreem is dan 2 jaar geleden bijvoorbeeld. Ondanks de inflatie, dus kan je nagaan.
Ja.
Ja. Ik denk persoonlijk dat wegfietsen echt wel weer gaan dalen. Want wie gaat het er nog voor neertellen? 15.000 euro voor een wegfiets. Dan moet je toch wel echt flink inkomen hebben, wil je dat kunnen betalen.
Ik vind het wel heel bizar hoor. Dat is echt krankzinnige prijzen hoor. Ja.
En laten we het hebben over techniek. Interne kabels, inmiddels standaard. Zorgt er ook voor dat je eigenlijk niet echt meer om DI2 heen kan. Of om het SRAM AX6. Hè? Of AXIS, hoe moet je dat eigenlijk zeggen? Weet je dat? AX6.
SRAM kun je ook op 30 verschillende manieren uitspreken.
En sommige mensen zeggen SRAM.
Oh, ja, ik heb al een Amerikaans kantoor rondgelopen en dan zei SRAM.
SRAM. Maar wat mij opvalt is, die interne kabels, prima. Bracket systemen. Ik zie heel veel merken die weer teruggaan naar het good old BSA. Volgens mij is Specialized daar ook bij, toch? Voor bepaalde types.
Ja, BB30 was een hele dikke as. Losse laars in een frame gelegd. Dat was eigenlijk de heilige graal, want dat was licht. En een hele dikke as op het krenkstel, dus dat was heel stijf. En dat was het eigenlijk beste...
Beste ever.
De heilige graal. Maar alleen wat ging er op een gegeven moment gebeuren? Dat zijn carbon lage schaaltjes die dan in een frame zitten. En een lager gaat kapot. Maar een krenk blijft draaien. Mensen hebben dat niet in de gaten. En dat lager gaat meedraaien in het frame.
En ja, frame en dan holt dat gat uit.
Precies.
Ja, en dan krijg je dat niet meer goed passen.
Het begint eerst te kraken. Nou, dan gaan mensen denken van, hé, dit is wel aan de hand. Maar dan is het soms het frame al kapot. En dat is, de stijfheid licht was perfect. Alleen een BSA-systeem is veel effectiever, want dat is een cartridge-systeem. En dat draaide gewoon in met schroefdraad, kan iedereen in principe doen.
Ja, dat heb ik al eens op een camping gedaan.
Ja, het is iets zwaarder misschien iets minder stijf aan het einde van de streep. Maar qua onderhoud en montage is het echt wel veel makkelijker. En wij zijn op een gegeven moment ook, ik wil niet zeggen teruggegaan, want dat doen we liever niet in de techniek.
Voortschrijdend inzicht, juist, zullen we maar zeggen.
Ja, dat is een goeie.
Ja, want het is niet met al die nieuwigheden is het allemaal niet zo makkelijker op geworden om je eigen fiets te onderhouden. Hè?
Om een balhoflagertje te vervangen als het een geïntegreerde kabelsysteem is, dan ben je wel even een half dagje bezig. Ja,
ja.
Maar hoe vaak doe je dat? Hè? Het is ook mooi afgedicht.
Krijgen jullie daar wel eens commentaar, is misschien een groot woord, maar van dealers op? Van jeetje,
we waren wel een van de eerste met die totale integratie. Want je moet je voorstellen, als er 2 remkabeltjes aanhangen en een fiets, dat scheelt 2 watt.
Ja.
Dus die moesten er gewoon af, ongekend. Dat gaat geïntegreerd worden. Natuurlijk, we waren de eerste, dus toen was de klaagzang vrij groot. Maar ook de andere merken gaan tegenwoordig mee en dan is er eigenlijk geen klaagzang meer. Want het moet gewoon gedaan worden.
Ja.
En de consument die betaalt daar dan voor uiteindelijk bij de dealer. Ja.
Heb jij er alles aan gewaagd? Aan het vervangen van volledig intern geroute kabels?
Nee hoor, nee. Nou, daar waag ik me niet aan. Dus dat gaat me echt te ver. Ik heb vroeger wel eens mijn hele fiets uit elkaar gehaald en in elkaar gezet. Maar dat was nog een fiets uit het begin van deze eeuw.
Ja, als je veel geduld hebt en een goede garage met veel gereedschap. En je hebt even de tijd ervoor, dan kan het hoor. Maar je moet niet s'avonds in donker beginnen aan het eind van het weekend.
Nee, ik heb mijn fiets zelf opgebouwd met alles intern. En ook de shifters ook nog apart bekabeld. Wat ook bij Shimano nog steeds kan. Ja, dan ben je inderdaad gewoon even bezig. Maar als het eenmaal goed zit, dan heb je er in principe geen omkijken naar. Ja.
Ja, vergis je niet, jij bent wel zeg maar,
vrij handig.
De Champions League van de
amateursleutelaars.
De amateursleutelaars, zeg maar.
Ja, dankjewel. Ja. Hey, laatste onderwerp. Andere aandrijflijnen zien we ook steeds meer. Ik denk bijvoorbeeld aan belt drives. Dus riemaandrijving met een naversnelling. Is natuurlijk in wereldfietserij al heel erg populair. Hè, met Roloff en Shimano heeft er ook een systeem voor. Maar ook Classified hebben we natuurlijk. We hebben al eerder over gehad met Frederik Glorieux die hier gezeten heeft. Die had er niet al te beste ervaringen mee.
Nee, maar is dat niet gewoon komt dat niet voort uit het feit dat het eigenlijk nog een prototype is? Het is allemaal nog in ontwikkeling. Ik vond het namelijk zelf wel een systeem met heel veel toekomst.
Ja, het gewicht is wel een ding. Want het is echt wel een stukje zwaarder dan een derailleur. Dus voor de mensen die het niet kennen, het heft eigenlijk de voorderailleur op. Dus je hebt nog steeds gewoon een conventionele derailleur achter. Maar dan kun je eigenlijk, de voordeelrieur zit in de naaf. Dus het is eigenlijk een soort halve naafversnelling, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus je hebt hoeveel bladen achter? Gewoon 12 of zo? Maar
ja, 11 of 12.
Het zijn er eigenlijk 24, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Ja,
Campenaerts heeft een keer meegereden in de koers. Ja. Toen reden we naar 58 voorblad, geloof ik.
Ja, een gigantisch ding. Ja, het zag er niet uit.
Ja, bizar. Ja.
Ja. Hoe kijkt Specialized naar dat soort ontwikkelingen? Beltdrive verkopen jullie denk ik al wel. Niet op race misschien, maar wel op stadsfietsen.
Ja, als grote partijen, als grote OEM, als Specialized met andere, tegen andere merken, die gaan toch wachten tot het helemaal 100% goed is. En op dit moment is het een aftermarket product, zoals we het noemen. Dus alleen voor consumenten beschikbaar. En ik denk dat zij heel graag hebben dat grote merken gaan spekken, zoals Ridley bijvoorbeeld. En dan ga je in aantallen heel veel zien. En dan moet je gaan kijken of het kwalitatief ook over de komende jaren een risico wordt. Want als het systeem niet werkt en de mensen hebben de fiets gekocht en na een jaar gaat iets kapot. Ja, dan worden wij ook een beetje aangekeken. Kijk, dan moeten ze wel bij Classified zelf aanbellen voor de garantie. Maar het is natuurlijk niet fijn als die Specialized fiets kapot gaat en daar zit iets op. Dus de risico's zullen laag gehouden worden tot iets echt 100% getest is over meerdere tijd.
Dus jullie stappen laat in, om het zo maar te zeggen.
Waarschijnlijk ja. Ja.
En Beltdrive, dat doen jullie wel al voor de stadsfietsen, denk ik?
Ja, en dat is super. Dat is hetzelfde als de oude Roloff-naaf. Die kennen jullie ook nog wel. Hè? Dat je alles intern, of gewoon een stadsfietsversnellingsnaaf. Ja. Alleen wat je zegt, voor sportfietsen krijgen ze dat nog niet op gewicht, om dat op laag gewicht te krijgen.
Nee, de efficiency is ook iets minder. Dus dan moet je dan.
Maar het is wel een topsysteem, Beltdrive bij e-bikes. Onderhoudsvrij, geen ketting.
Ik zou zelf, als je mensen vragen mij willen, wat zou je nog in je quiver, dus in je collectie nog erbij willen hebben? Ik zou heel graag een fiets voor nat wegdek.
Ja.
Gewoon niet al te, hoeft helemaal geen licht frame te zijn met een Beltdrive. Lijkt me ideaal.
Ja.
Je komt thuis van een regenrit, je zet hem even onder de tuinslang en je gooit hem in de schuur. Ja, of zelfs dat hoeft niet eens. Ja. Wij hebben natuurlijk ook nog weer een prijsvraag deze keer.
Nog steeds, hè?
En we hadden vorige keer ook een prijsvraag.
Ja, we gaan nu naar aflevering 49 en dat ging toen over steile hellingen.
Steile.
De vraag was, op welke steile klim vind je een monument van Eddy Merckx, niet ver voor de top?
Nou, we vragen altijd onze gasten, als we een gast hebben. Dus Peter, wat is het antwoord?
Stokke.
Ja, is goed. Heel goed.
Ja, ja, we hadden echt heel veel inzendingen ook deze keer. De oplossing is al gegeven. Een enkeling wees ons erop dat het monument niet te dicht bij de top staat. Dat klopt natuurlijk, want de Stokkeu loopt eigenlijk nog een heel stuk door.
Ja, dat is een vervelend rotstuk nog wat daar komt.
Ja, maar voor sommigen, voor de profrace, is het wel de top. En een enkeling wees ons er ook op dat de kannibaal er nou niet heel flatteus op is afgebeeld. Ook dat klopt wel, denk ik.
Ja, maar mooi, al die toevoegingen.
Ja, ik vind het ook heel erg leuk, want er is een hele palmarès staat erop. En er staat dan 5 keer Tour de France, 5 keer Giro, zoveel keer Vuelta, Luik Bastenakenluik, Parijs-Roubaix, et cetera, et cetera.
Ja, ja.
Dat laatste vind ik
bijna niet op één steen.
Ja. Winnaar is geworden Bart Hofmeijer en hij wint het Cycloworld, de podcast, prijzenpakket.
En ook deze keer hebben we natuurlijk een prijs en die gaat natuurlijk over materiaal. En de vraag is, hoe heet de cyclocrosser van Specialized? En hij wordt ook als gravel racer aangeboden.
Zullen we het prijzenpakket weer om en om doen, Frank?
Ja, dat is goed. Begin jij maar.
Oké, een half jaar abonnement van Join. En ben je al abonnee? Geen bezwaar. Dan krijg je ook nog gewoon 3 maanden gratis.
En zet je S-Works Turbo T2/T5 racebanden te waarde van €120. Je mag ook de gravelbanden kiezen.
Ja, en dan krijg je te maken met Peter, hè? Want die gaat het allemaal regelen.
Ja, die gaat het allemaal regelen.
Een trivia zadeltasje gevuld met alles wat je nodig hebt voor pech onderweg.
Een Born Six Pack met naar keuze 6 energy bars of 6 super liquid gels. Je krijgt een code die je kan verzilveren via Passion for Cycling. Een hele leuke webshop met alleen maar topmerken, waaronder ons eigen Castelli.
Ja, en 2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. 2 tickets, want alleen is maar alleen. Er staat hier onder andere te gebruiken voor de Cyclo World Band K-Ride, maar dat denk ik niet.
Op het moment
niet,
van uitzending is die al geweest.
Volgens mij ook.
Maar die zou je dan voor volgend jaar kunnen gebruiken.
Nou, inderdaad.
Kijk. Een koerspret mix voor pakket bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de gangmaker. Welke drinken jullie op dit moment?
Ik heb de waaier gedronken. Hij smaakte uitstekend, moet ik zeggen. En jij, Peter?
Ik heb de gangmaker.
Ja. Was hij te drinken?
Ja, ik voel hem wel een beetje zelfs.
Ja.
Nou, we zijn gelukkig alle 3 met de trein, dus dat is mooi.
En we doen er nog een setje Cyclo World fietssokker bij.
Stuur je goede oplossing naar podcast@cycloworld.cc en durf het bijna niet te zeggen, maar het einde van het jaar komt er alweer aan. Stuur ook naar podcast@cycloworld.cc je vragen voor de eindejaarsaflevering. Want de laatste aflevering van het jaar gaan we natuurlijk weer exclusief wijden aan het beantwoorden van lezersvragen.
Maakt helemaal niet uit waar het over gaat. Het mag over van alles. Materiaal, Grand Fondo's,
alles.
Gravel, mountainbike.
Ja, ook over politiek of plantsoorten. Maakt allemaal niet uit. Alles mag.
Favoriete eten van Herman.
Ja, precies. Ja, we zullen iedere vraag die serieus is beantwoorden. Peter, dank voor je komst weer. Herman, jij ook bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, if you can't find a Grand Fondo on Cycler World, it simply doesn't exist.